Deze omroep met de Middenweg. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenavond. Het komende half uur kunt u luisteren naar aflevering 3 van onze serie Inspiratie, van zicht tot handelen. Daarin komen 10 mensen aan het woord voor wie het boeddhistisch gedachtegoed een bron van inspiratie is. En hoe geven ze daaraan vorm in hun dagelijks leven? In de 5e aflevering een gesprek met Pieter de Koning. Hij is al sinds zijn kinderjaren gefascineerd door de natuur, door bloemen en tuinieren. Inmiddels heeft hij een eigen bedrijf. Hij ontwerpt en legt tuinen aan, waaronder ook Japanse zentuinen. Daarnaast is hij een vragend en filosoferend mens. En zo studeerde hij geschiedenis met als bijvakken filosofie en psychologie. Hoe creëer je vrede en harmonie in jezelf en in een tuin? Ronald Hermsen vroeg het hem.
Pieter de Koning, ter voorbereiding op dit interview stuurde je me een korte biografie toe. En daarin stond onder meer: vanaf mijn vroege jeugd ben ik erg gefascineerd door de natuur, bloemen en tuinieren. Vanaf mijn 12e ben ik zelf gaan kweken en bij een glastuiner gaan werken. 7 jaar later maakte ik de overstap naar het hoveniersvak en zo heb ik het vak in de praktijk geleerd. En mijn vakdiploma die heb ik later aan de avondopleiding gehaald. Maar waar kwam die fascinatie vandaan? Hoorde je niet gewoon te voetballen op je 12e?
Ja, dat heb ik ook al een beetje gedaan. Hoor. Maar daar heb ik geen glanzende carrière in gemaakt. Weet je, ja, waar die fascinatie vandaan kwam? Uiteindelijk weet ik dat niet. Er is natuurlijk heel vaak gevraagd van, goh, kom je uit een groene familie? Ja, valt wel mee. Valt er mee. Vroeger waren er sowieso veel mensen agrarisch bezig. Dus. En er zat geen echt extreme belangstelling deze kant op. Dus ik weet het niet.
Inmiddels ben je dan 45. Heb je al 13 jaar een eigen bedrijf. Mm-hmm. Je ontwerpt tuinen, legt ze aan. Onder meer Japanse zentuinen. En ben je nog altijd niet uitgekeken op die natuur, de bloemen en het tuinieren?
Nee. Weet je, ik heb zoveel mensen tegenwoordig, en zeker ondernemers, regelmatig last van stress. En dan vraag ik me af, goh, moet ik zo doorgaan zoals ik doorga? Dat wil ik op een aantal fronten niet. Probeer ik mijn leven andere kant op te sturen. Maar ik kom er wel in die discussies wel altijd bij uit dat dit mijn vak is. Dit mijn ding is. En dus ik kan ook gaan switchen naar boekhouding bijvoorbeeld. Nou, dan leid ik misschien een iets rustiger leven. En dat zal best een jaartje leuk en rustig zijn. Maar uiteindelijk kom ik erachter dat dit het is.
Maar je hebt ook een andere kant. Je zegt zelf net ook al, ik wil voor een deel mijn leven wel een andere kant op sturen. Mm-hmm. Je hebt geschiedenis gestudeerd. Mm-hmm. Mm-hmm. En je bent, zeg je ook zelf, een vragend en filosoferend iemand.
Ja.
Hoe geef je die kant van jezelf een plek in je huidige leven?
De voorlopige uitkomst van dat proces van vragend en filosoferend zijn is dat ik goed met de Zenweg in aanraking ben gekomen. En daar wandel ik nu mijn partijtje mee. Dus Dat is met name de vorm die het krijgt en de weg die ik zoek. En dat betekent dus veel beoefening, veel retraites bij diverse leraren, veel thuis. Maar intussen meer en meer, en dat is best nog wel zoeken en tasten hoor, kijken in hoeverre ik dat vorm kan geven in doen en laten. In werk, in omgang met mijn vriendin, de kinderen. Mijn moeder, dat zijn zoveel dingen die nu spelen. Maar ja, evengoed richt ik de blik bijvoorbeeld naar geëngageerd boeddhisme. Wat kun je verder? Het is niet alleen zitten. En dat evengoed met mijn werk, bijvoorbeeld de rol van hoe integer ben ik in mijn werk? Waar integriteit versus commercie, dat spanningsveld. Daar zit ik dan niet dagelijks over te filosoferen, maar het speelt wel een rol. En ik moet wel zeggen, zoekend en tastend.
En als je het hebt over integriteit, is dat dan naar je medewerkers, je personeel toe? Of ook echt in de aanleg van tuinen?
Ja, het is op alle fronten. Het is naar mijn personeel toe. Het is naar mijn klanten of eventuele klanten toe. Je zou kunnen zeggen, het is ook naar mezelf toe. Ik denk de manier waarop het me het meest bezighoudt is van, hoe maak ik een integer product en hoe verkoop ik dat op een integere manier? Ik heb geen zin om in de opgeblazen commerciecarousel mee te draaien en gebakken lucht te verkopen. Aan de andere kant, als ik mijn tuin niet verkoop, maak ik geen ene tuin en dan komen we niet bij elkaar. Zo is het ook. En het is nog sterker, ik ben bepaald niet de goedkoopste ontwerper hovenier. En daar heb ik allemaal goede reden voor, dat is allemaal gefundeerd. Maar goed, dat vraag ik me wel af. Is het inderdaad gefundeerd, de prijzen die ik denk nodig te hebben?
Dus het spanningsveld is dan tussen overleven en commercieel zijn?
Ja, en integriteit overleven, maar ook van... Je zou kunnen zeggen, draagt het iets bij wat ik maak? Kijk, iedere kunstenaar heeft de neiging om zijn ideeën vorm te willen geven. Dat heb ik ook. En iedere klant heeft de neiging om zijn ideeën vorm gegeven te willen zien. En daar zit een spanningsveld tussen. Hè. Ik zeg wel eens van, klanten van mij hebben niks aan, als ik hun alleen maar nakakel, hebben ze niks aan. Maar ze hebben ook niks aan een arrogante, eigenwijze ontwerper. Daar zit een juist midden tussen. Maar dat betekent wel, ik heb een zekere eigenheid, is absoluut essentieel. Maar ik heb ook hele grote oren nodig. En in welke mate luister ik werkelijk naar wat bij de klanten speelt?
En je sprak net al over je zenbeoefening.
Mm-hmm.
Daar kwam je begin jaren 80 mee in aanraking, via een buurman.
Ja, ja.
En sindsdien heeft het zenboeddhisme je niet meer losgelaten. En de laatste tijd heb je echt verbonden met Jeff Boekmans.
Jeff Boekmans en Ton Lathaus.
Ja, allebei.
Ja, ja.
En waarom is je keuze gevallen op de zenweg? Als je het vergelijkt met andere vormen van boeddhisme, dan zijn er vormen te bedenken die veel meer rituelen hebben.
Ja.
Chanten, mudra's. Zen is leeg, er is minder ritueel.
Mm. Dat bevalt me wel.
Dat bevalt je. Ja. Je houdt van die leegheid of...
Ja, ik zie wel de waarde van rituelen. Want ik heb me dat ook wel afgevraagd. Ik ben grosso modo geen rituele man. Nee, doe mij maar het gewone zitten en dat soort dingen. Maar ik zie wel de waarde ervan. En dat heb ik heel erg, kan ik dat constateren bij bijvoorbeeld begrafenissen. Ja, ook gewoon in de christelijke rituelen zoals we die hier hebben. Dat raakt mij ontzettend. Ja, maar dat is wel een hele rituele setting. Dat besef ik me al te goed. Dus rituelen spreken ook voor mij. Maar ik hoef in de beoefening hoef ik daar. Is het voor mij dan wel weer gauw overmaat? Ja.
En is er wel geraaktheid in zen?
Ja.
Vertel eens.
Vertel eens, jongen. Hele emmer vol.
En zit de geraaktheid hem dan in het contact met de leraar of in de confrontatie met jezelf?
In retraite, in sessie, kan er iets gebeuren. Ik heb nog, om het zo maar te zeggen, geen grote klappers mogen meemaken. Maar wel degelijk naarmate de verstilling en de zelfreflectie, zelfconfrontatie in een sessie doorzet, word ik stiller, kan heel vredig zijn. Daar kunnen momenten tussen zitten. Ja, van geïnspireerdheid, dat laat zich heel moeilijk in woorden vangen. Dus dat moet ik dan ook maar niet proberen. Maar evengoed kan dat naast te zien of gewoon in het dagelijks gebruik. Ik heb momenten gehad in de file. En dat is een heel mooi moment. Ik stond in de file volslagen onverwacht, ik geloof op zondagavond. En ik hou niet zo van files. En me dus ongelooflijk op te fokken dat dit mij nu weer moest overkomen. En na een minuut of 20 gleed compleet weg. En het was ongelooflijk oké in de file.
Maar deed je daar wat voor?
Nee, dat deed ik niks voor. Dat is zo'n voorbeeld van een moment. Ja, Ton Lathaus zou zeggen, en dat zeg ik hem heel gemeen na, dat er iets open gaat. Dat je uit dat blokkerige komt en dat het leven wat open gaat.
En dat is prettig.
Nou, meer dan dat. Dat is gewoon inspirerend.
Maar als vragenstellend en filosoferend iemand, gaat in jouw ogen zen verder dan vragen stellen en filosoferen?
Vragen stellen en filosoferen, daarmee probeer ik woorden te geven aan wat is dit leven toch? Wat wringt er tussen mij en dit leven? En op het moment, dit zijn maar een paar manieren om dat weer te geven. En filosoferen heeft een gouden klank ook van daarover nadenken. Ja, zen gaat natuurlijk dik verder als nadenken. Ja, en dan wil jij natuurlijk weten hoe dan.
Nou, ik wou eerst nog vragen, wat wringt er dan tussen jou en het leven?
Ja, dan kan ik zeggen, ja, dat zijn de gewone grote vragen. Wat is dit? Wat doen we hier? Ja, ze klinken erg platgetrapt als ik ze zo zeg.
Maar ze krijgen wel altijd een concrete invulling in je eigen leven.
Ja.
De grote vraag van, wat doe ik hier? Dat moet je toch voor jezelf beantwoorden.
Ja, ja.
Komt er iets van een antwoord in de beoefening? Of gewoon naarmate je ouder wordt?
Ja, dat is ook leuk. Wat is zen en wat is gewoon levenservaring? Ja. Weet ik ook. Dat gaat natuurlijk volslagen door elkaar heen. Maar vreemd kan evenzeer zijn. De strevingen die ik heb, de ambities, de voortgejaagdheid. Hè. Ik hou heel erg van mijn vak, dat zal je duidelijk zijn. En ik vind zelfstandig en kleine ondernemer zijn vind ik ook heel leuk. Maar het brengt ook heel veel gedoe met zich mee. Ja. Heel veel bureaucratie, heel veel overbelasting. Nou, daar heb ik heel veel wring mee. De vraag is alleen, en dat zijn dingen waar ik wel zachtjes aan verder in kom. Ja. Komt dat nou door de druk van de economie, van de bureaucratie? En als je daar niet mee gaat, dan houdt het op. Dan kun je gewoon niet mee. Of zit er daar ook iets van, of misschien wel heel veel van in jezelf? Waarom mot ik dat en dat? Waarom moet ik zoveel? Ja, wat jaagt me voort? Nou, dat is ook wring. Dus mijn werk kan ook heel erg wringen in mijn leven. En evengoed is reflectie daarop heel belangrijk om toch iets te kijken of dat een gezondere, een levender plek kan krijgen. En niet zo'n groot ding wordt. Hoe breng ik het in proporties die harmonieus zijn? Ik kan het op zoveel manieren zien gebeuren. Op het moment dat het hard werk is, bijvoorbeeld in het vroege voorjaar. Veel aanvragen, veel gesprekken. Nou, de werkdag rek je zo op. Ach, maak je s'avonds nog eens een afspraak. Zaterdag nog eens een. En op een gegeven moment zie ik gewoon die heigerigheid binnensluipen. Van mijn buik ga ik naar mijn hoofd. En dat gaat ten koste gewoon van mijn levendigheid. Op een gegeven moment gaat dat werk tolt rond. En dat is het dan.
Nou, dat is wel een hele concrete wring.
Dat is een hele concrete wring, ja.
Die zullen ook veel mensen kennen, denk ik.
Ja, ja. Maar ik heb dus het vermoeden dat dat niet alleen praktisch op te lossen is. Dat is ook belangrijk. Maar dat het ook gaat over dat vragen van, wat wil ik met dit leven, met dit bestaan? Dat het daar ook alles mee te maken heeft. Hè? De werk, even goed, eerlijk en eerlijk, is soms misschien ook wel een doekje voor het bloeden, voor dat gat in je hart. Of die grote vragen waar geen antwoord op is.
Om die te vermijden.
Ja, de desolaatheid die ze kunnen geven. Dat is heel goed mogelijk.
Nou, je schreef me ook in dat stukje wat je me stuurde. De verbinding zen en werk is in veel opzichten een subtiele, een impliciete.
Ja.
In die zin, dat hoe ik mijn werk doe, wordt bepaald door wie ik ben. En dat wordt weer mede gevormd door zen. Mm-hmm. Kun je dat wat toelichten?
Ja, kijk, ik heb daarmee willen zeggen van een verbinding zen en werk. Misschien zou het mooi zijn als ik kan zeggen, nou, daar liggen hele duidelijke verbindingen. Dat ofwel bijvoorbeeld, ik streef ernaar om de tuinen die ik maak gratis ter beschikking te stellen, want dat vind ik mooi en dan kunnen ze het beste hun werking doen. Het zit er veel meer in dat de zenbeoefening mij vormt. En hopelijk naar een steeds harmonieuzer, maar ook een gevender mens. Ik begin heel voorzichtig te worden nu. Grote woorden. En dat vertaalt zich dan weer in hoe ik werk. Hè? Om terug te komen waar we het net over hadden. Hoe ik luister. Welke rol geld speelt. Ik bedoel, geld is onvermijdelijk. Dat kan niet anders. Maar het kan op de voorgrond staan. Je kan er achteraan jagen. En het kan een hulpmiddel zijn. Klaar, niet meer dan dat. Zo vertaalt zich dat.
En ook dus in de omgang met druk. Werkdruk.
Ja.
En de vragen niet ontlopen, neem ik aan.
Ja. Nee, absoluut. En ik bedoel, uiteindelijk door minder werkdruk te hebben en ik denk zelfs door minder te gaan werken, door dat ook allemaal binnen die proporties van 40 uur te houden, denk ik dat uiteindelijk het resultaat alleen maar beter is.
Ook al is van je
het zo,
werk?
Ja, ook al is het zo makkelijk om te denken van niet. Dat, en de impliciete vertaling zit ook natuurlijk in het product zelf, wat ik verzin, hè, de plannen die ik maak. Ja, over het algemeen spelen rust, eenvoud, harmonie daar wel een rol in. En of dat nou een Japanse tuin is of een complete bloementuin. Hè, het mag voor mij best exuberant zijn en vooral levendig exuberant. Maar dat neemt niet weg dat daarin wel harmonie kan zitten. Heel veel zelfs. Kijk maar naar bijvoorbeeld de bloeiende bermen. Dat is heel exuberant. Of een weiland vol paardenbloem. Maar het is ook heel erg harmonieus.
Maar dat is door niemand aangelegd?
Nee. Wat dat betreft blijven wij mensen toch maar klooien vergeleken bij wat ons lief weer maakt.
Dus dan moet je zo min mogelijk doen?
Ja, is een optie, ja.
Eén van de...
Nee, dat is... Nou ja, dat is een vraag als ik nadenk over mijn vak. Wat is mijn vak nou? Waar gaat het nou over? De tuintjes maken. Hè? Weer even bagatelliseren. Tuintjes maken. Dan zit ik een beetje op de hoe zeg je dat? De duivelsadvocaat. Wat
ja,
is het helemaal?
Maar ik heb je presentaties gezien en het voorbeeld van je werk. Dat hoef je niet te doen volgens mij, want het ziet er mooi uit.
Ja, dankjewel. Ja. Maar als ik erover filosofeer, denk ik, wat voegt het toe aan het... Ja, wat voegt het toe? Dat is genoeg. En je hebt gelijk als je zegt, ja, de velden buiten zijn mooier dan harmonieuzer dan enige tuin die we kunnen maken. Het antwoord ligt erin, denk ik, ja, dat tuin is het stukje groen rond onze gebouwen, rond onze woningen. En ja, als we dat volledig natuurlijk laten gaan, dat lukt gewoon niet. Want dan wordt alles bos en ruigte. Nou ja, dat werkt niet. Dus civiliseren we dat. En los van het feit dat het ook gewoon soms leuk is om zaadjes van zonnebloem in de grond te douwen en te kijken wat eruit komt.
En wordt je vraag wat voegt het toe niet simpelweg beantwoord door de reacties van mensen bij wie je tuin aanlegt?
Ja, tuurlijk. Als ik heel veel blije reacties krijg, en nou, gelukkig is dat vaak wel zo, dan speelt die vraag ook wat minder. Ja, nee, dat is een groot deel van het antwoord.
Ja.
Maar dat zal me nooit beletten om toch af en toe die vraag te stellen. En dat komt ook omdat... Ja, god, ik probeer me artistiek te blijven ontwikkelen. En daar zit die vervelende vraag. Ja, wat is nou echt een hele mooie of een hele goede tuin? Een goede plek? Hoe kan ik een plek mee creëren waar mensen zich goed voelen? Ik gebruik vaak als voorbeeld de Nederlandse binnensteden. Op het algemeen zijn plekken waar mensen zich goed voelen. Terwijl nieuwbouwsteden zijn plekken waar mensen zich een stuk minder goed voelen. Wat is dat toch, die harmonie waardoor mensen daar willen zijn? Daardoor fijner gaan omgaan met elkaar, zich beter in hun eigen vel voelen. Nou, dat is een vraag die ik me blijf stellen, hoe je dat kan doen. En ja, daar zit een beetje aan verbonden die vraag. Maar is dat eigenlijk überhaupt wel van belang?
Wat?
Of je plekken creëert waar mensen zich goed voelen? Het klinkt een beetje zeikerig, geloof ik. Ja, maar, en dat is, die vraag wordt door Zen ook wel eens gestimuleerd. Omdat Zen natuurlijk ook in die zin kaal is. Van, ja, wat hebben we nou helemaal nodig?
Wat is voor jou het belangrijkste van Zen-boeddhisme?
Het belangrijkste is, het is denk ik dan toch de dubbel, de soort van twee-eenheid tussen wijsheid, harmonie vinden in mezelf. Me wezenlijk kunnen verstaan met dit bestaan. En de andere van de twee eenheid is dat leven samen met de mensen, maar evengoed de andere levende wezens en de dingen met wie ik te maken heb in mijn leven. in mijn omgeving. Het is die twee eenheid, denk ik.
De twee eenheid van vrede en harmonie in jezelf?
Inzicht zou je het ook kunnen noemen, inzicht.
En een gevend mens zijn.
Ja. Gevend klinkt... Nou, dat zeg ik, ja, alle woorden zijn ontoereikend. Gevend klinkt een beetje zalvend, zo bedoel ik het ook weer niet, maar... Goed, het wijst de richting, ja.
En die harmonie en die vrede, is dat ook wat je probeert vorm te geven in je tuinen? Bij de aanleg van tuinen?
Ja.
Lukt dat altijd?
Ja, dat absoluut. Ik geloof dat in de meeste gevallen dat het meer of minder wel lukt, ja. Kijk, het selecteert zich zo al uit. De klanten die dan verkiezen om met mij in zee te gaan, daar is meestal al zoveel klik dat we redelijk goed kunnen uitwisselen. Dus die harmonie is er dan sowieso, daar beginnen we al mee. Het lukt me meestal uiteindelijk wel om minimaal redelijk goed te luisteren. Ja, en artistiek is gewoon wel in orde. Of het nou iets een simpel voortuintje is of een magnifieke grote achtertuin, dat is meestal wel in orde. Dus nee, iets van harmonie is er meestal wel.
En kun je een harmonieuze tuin aanleggen wanneer je de harmonie zelf niet kent?
Rijken naar, ja.
Kan je er puur op vakmanschap komen?
Ja, god, wat is vakmanschap? Als je gevoel daarbij doet, dan wel, ja. En zonder gevoel is vakmanschap natuurlijk niks. Dus dat is wel een essentieel onderdeel.
Als je een tuin aan het ontwerpen bent, mm-hmm. kun je dan tijdens het scheppingsproces, hè, want je begint met niks, het is net schrijven, ik.
Mm-hmm. Ja.
Ken je dan wanneer je het probeert te bereiken, een harmonieuze tuin, en wanneer het er niet is? En is dat dan op een gegeven moment een bepaald moment waarop het zich opent?
Bang. Dat is heel wisselend, heel wisselend. In zoverre, die momenten zijn er. Het is bij mij overigens zelden zo dat ik maar één tekening heb. Dus het ontwerpproces is een viertal stappen. En de eerste stap daarvan is... De eerste is praten. Oriënteren. De tweede is dan schetsen. En meestal presenteer ik aan de mensen 2 of 3 schetsen. En dat kun je zien, dat is dan toch nog onderdeel van het zoekproces en het luisterproces. Wat bij hun past. Maar het is ook voor mezelf dat ik het fijn vind om verschillende varianten te onderzoeken. Het kan zijn dat ik dezelfde tuin helemaal recht teken. Het kan ook zijn dat ik met volledig vloeiende vormen aan de gang ga. En dan kunnen hele verschillende schetsen uitkomen. Dus er is in zo'n ontwerpproces, het is niet één tekening, één ding, één flash of insight. Dat is niet zo. Die zitten tussendoor.
Maar wat doe je bijvoorbeeld als je bent bezig met het ontwerpen van een tuin en hij is klaar? En je weet, hij is goed. Mm-hmm. Hier kan ik mee aankomen.
Ja.
Maar voor jezelf weet je dat het punt van harmonie, zoals je dat voor jezelf verlangt, er nog niet is.
Ja.
Bied je hem dan aan?
Jawel, want dat is namelijk bijna altijd het geval.
Ah.
Ja. Jawel.
En ken je ook het andere? Dat het dus wel heel, dat het wel helemaal precies is van, ja.
Nou kijk, ik bijvoorbeeld dat proces dat bestaat voor een groot deel uit 2 componenten. Enerzijds ideeën. En het liefste dan natuurlijk weer grensverleggende ideeën.
Ja.
Hè, je hebt ambitie of niet? En ik heb een hele stapel ideeën uit het verleden. Daar put ik natuurlijk heel veel uit. Want sommige ideeën, ja, kun je door ze aan te passen, zijn keer op keer goed. Maar dat is één. En het geboren doen worden van die ideeën, dat kan uiterst pijnlijk zijn. En daar kunnen met name die plops komen van. Yes, bingo, dit is iets. Maar dat is het ene stuk. Maar een idee alleen heb je niet genoeg. Het tweede is dat het in balans moet zijn in die ruimte.
Ja.
Een tuin van 10 bij 6 is wat anders dan een tuin van 20 bij 80.
Ja.
En dat is het gevaar. Als je te veel ideeënmens gaat worden, dan moeten die ideeën er allemaal ingepest worden. Als het maar origineel is, dan is het wel goed. Terwijl de balans zoek raakt. Die balans is net zo belangrijk. Nou, dat zijn al 2 componenten om nou te zeggen dat ik die 2 echt tot een soort perfecte balans weten krijgen. Dus en idee en balans, dat helemaal klopt. Nee, voor mijn gevoel Het zal best een paar keer gebeurd zijn, maar voor mijn gevoel kan het altijd wel beter.
En we hadden het eerder over integriteit. Heeft het hiermee te maken met wanneer kan ik het nou wel aanbieden en wanneer niet? Gewoon voor je eigen gevoel.
Hè? Ja. Kijk, hoeveel aandacht ik aan die ontwerpprocessen besteed en de pijn waar ik soms doorheen moet om dat ik nou eenmaal de lat hoog leg. Dat is ook een gedeelte, is dat mijn eigen ding. Ik leg voor mezelf nou eenmaal de lat hoog. Dat is lastig, daar heb ik mezelf mee. Maar vooruit, dan denk ik maar, het levert ook weer veel goede ideeën op, dus vooruit maar. Ik denk voor de klant dat dat lang niet altijd hoeft. Maar het is wel zo dat... Ik vind wel dat goed, er hangt best een redelijk prijskaartje aan zo'n ontwerp. Dat ik daar wel mijn best voor mag doen. Het en dat ook, dus ook doe.
Het is ook waarom ze je vragen, neem ik aan.
Ja, ja. En als ik het op een achternamiddag niet, maar in een half uurtje even op papier zet. Vaak kan ik dan al hele redelijke tuinen ontwerpen. Maar het is net niet dat. Hè? En dat en daar is meer voor nodig. Dan moet ik erin duiken, het moet even broeien. En het is mij nog net niet overkomen dat ik om 3 uur 's nachts wakker werd met een soort van eureka. Hè? Bekend iets van wat wetenschappers en kunstenaars wel eens hebben. Maar soms zit het er niet zo bar ver vanaf.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Ronald Hermsen. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Tom Maas. Techniek Rob Gerritsen en Wim Timmermans. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl.
We gaan verhuizen. Vanaf september wordt Reflecties, ons wekelijks radiomagazine, niet langer uitgezonden op woensdagmiddag, maar op woensdagavond, van 10 tot 11. Ook de naam van de zender gaat veranderen. Niet meer Radio 747, maar net als vroeger Radio 5. Elke woensdagavond van 10 tot 11, Reflecties.
Aanstaande woensdag in Reflecties een reportage uit Zen River in Uithuizen, waar de Japanse meesterkalligraaf Kaz Tanahashi een workshop gaf. En verder aflevering 9 van Instructies voor de Kok en een nieuw kort verhaal van Pamela Koevoets. Graag tot dan.